Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 42e psalm zingen wij het 6e vers. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Ik ga in het zwart door rouw bezweken, om mijns vijands dwingelandij, die mij hoont, mij het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God op wien gij bouwdet en aan wien ge uw zaak vertrouwdet? Wij noemden nu psalm 42 en daarvan het 6e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk van het 11e tot en met het 23e vers. Wij herzeggen nu Johannes 20, de versen 11 tot en met 23... Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 81 vers 12, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Johannes 20 vanaf vers 11 tot en met 23. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte ze in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten. Één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat hij de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het een avond was, op de eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede, zei u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede, zei u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt den Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmiddag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 20 en daarvan de versen 19 tot en met 23. Johannes 20 van het 19e tot en met het 23ste vers. We lezen nu alleen het 19e vers aan u voor. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag bij de verschijning van de vredevorst. De verschijning van de vredevorst. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de vertroosting met deze vrede. In de tweede plaats willen we letten op de tekenen van deze vrede. En in de derde plaats willen we letten op de prediking van deze vrede. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij de verschijning van de vredevorst. Onze eerste gedachte, de vertroosting met deze vrede. U vindt dat in het 19e vers dat we u zojuist hebben voorgelezen. De Heere verschijnt met deze woorden: vrede zij u lieden. Onze tweede gedachte, de tekenen van deze vrede. Want dan lezen we dat het niet alleen bij die woorden blijft, maar dat hij hen ook toont, zijn handen en zijn zijde. En we lezen ook in het evangelie naar de beschrijving van Lucas zijn voeten. Hij laat de tekenen zien waarmee hij de vrede heeft verworven. En onze derde gedachte, de prediking van deze vrede. We lezen dat in de versen 22 en 23. De Heere zendt zijn discipelen heen, hoewel ze nog moeten wachten tot ze aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Maar hij laat reeds weten hoe zij bekwaamd zullen worden tot de prediking en ook in hoeverre de gevolgen van deze prediking betekenis zullen hebben in het licht van de eeuwigheid. Als het dan avond was op die eerste dag der week. Het is dus nog steeds de opstandingsdag van de Heere Jezus uit de doden. Jongens en meisjes, de discipelen hebben elkaar opgezocht. Ze zijn bijeen in een zaal in Jeruzalem. Er zijn ook enkele gasten bij hen, de Emmausgangers, en de vrouwen blijken er ook te zijn. Het is dus eigenlijk een kleine kerkdienst, want de hele gemeente is daar vertegenwoordigd. Er zijn ambtsdragers, er zijn gemeenteleden. En wat is het goed om op zo'n bewogen dag bijeen te mogen zijn. Wat missen we dat ook juist op deze Paasdag. Dit zijn juist ook altijd de dagen, de gedenkdagen van de kerk, waarop er zo naar uit wordt gezien om elkaar te ontmoeten, om samen te mogen zijn op die plaats waar het volk vergaderd is. En dat wordt nu juist zo gemist. Maar gemeente, dan ligt er toch troost ook in de paasgeschiedenis, dat de Heere Jezus de verschillenden van zijn kinderen heeft opgezocht, ook toen ze niet bij elkaar waren, toen ze verstrooid waren, toen wist hij ze te vinden. Er hebben inmiddels al 4 verschijningen plaatsgevonden. De eerste verschijning was aan Maria. We kunnen dat lezen aan het begin van dit hoofdstuk. Een ontroerende geschiedenis waar we vorig jaar bij stilgestaan hebben. Daarna was er de geschiedenis van de vrouwen. De vrouwen van wie we vanmorgen gehoord hebben dat ze onder de prediking van de engel waren. En op de terugweg gebeurt het, Jezus is haar ontmoet. De verschijning aan de Emmausgangers heeft al plaatsgevonden. En de Emmausgangers, ze zijn weer teruggekeerd en ze zijn ook bij het samen zijn. En ze hebben verteld wat er gebeurd is. En de 4e verschijning was aan Simon Petrus. En de Petrus heeft ook verteld wat er heeft plaatsgevonden waarschijnlijk. Het verschil tussen die verschijningen en deze verschijning is dat die andere verschijningen allemaal een persoonlijk karakter hadden. Maar de verschijning waar wij nu mee bij stil mogen staan, gemeente, dat is een verschijning, je zou kunnen zeggen, in het gemeentelijke samenzijn. Deze verschijning heeft vooral betekenis voor het kerkelijke leven en ook voor het ambtelijke leven. En als zij van deze dingen spraken, zo lezen we bij Lucas, degenen die elkaar opgezocht hebben, ze spreken met elkaar. Waar zullen ze het over gehad hebben, jongens en meisjes? Ongetwijfeld hebben ze het gehad over Judas. Wie had dat toch kunnen denken? Ze zijn helemaal van hun stuk gebracht daardoor. Ze moeten dat nog verwerken. Ze hebben het gehad over Thomas. Thomas die ze niet mee konden krijgen. Wat hadden ze hem graag ook in hun midden gehad. Ze hebben met elkaar gesproken over wat de vrouwen meegemaakt hebben. De Emmausgangers hebben verteld wat er gebeurde onder de breking des broods. Velen hebben inmiddels een helder getuigenis gegeven. Het is eigenlijk te veel om te verwerken. De berichten buitelen over elkaar heen. Maar er zijn er ook nog verschillende die Jezus niet ontmoet hebben. En gemeente, daar gaat het om. Wij kunnen het met een ontmoeting van een ander niet doen. Als wij horen van anderen die Jezus ontmoet hebben, dan is dat groot. Het is bemoedigend, maar daar kunnen wij het niet mee doen. Is het ook uw uitzien met deze paasdagen om zo'n persoonlijke ontmoeting te mogen hebben? En dan mogen we gelukkig in deze moeilijke dagen ook wel eens horen dat er mensen zijn die de Heere ontmoet hebben. En ik hoop dat dat voor u ook tot bemoediging thuis mag zijn. Maar het gaat om een persoonlijke ontmoeting. En als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden. De deur zit op slot. En waarom zit de deur op slot? Ze zijn bang. Nee, er was toen geen virus waardoor ze achter de gesloten deuren waren. Maar het was de vijandschap. Het was de vijandschap van de wereld. Het was vooral de vijandschap van de kant van de godsdienst, de fariseeën en de schriftgeleerden, die de Heer Jezus hebben overgeleverd. Ze zijn bijeen, het zijn kinderen van God. Maar ze hebben een diepe knak gekregen. Er zijn tijden geweest dat Simon Petrus nergens bang van was. Maar dat is wel veranderd. De omstandigheden hebben veel met hen gedaan. Hun zenuwgestel heeft ook een knak gekregen, dat zullen we straks zien. Het gaat niet buiten het lichaam om. wat Gods kinderen ook te verwerken krijgen in geestelijk opzicht, gemeente. Het gaat niet buiten hun lichaam om, het gaat niet buiten hun geest om. En ieder die wel eens in aanraking gekomen is met het zwaard van Gods gerechtigheid, die begrijpt wat ik bedoel. Dat gaat niet buiten je om. Je zou zeggen, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Als je God moet ontmoeten en je kunt hem niet ontmoeten. O, de discipelen, wat zijn ze klein in deze omstandigheden. Wat zijn ze bevreesd. De dood wenkte ook voor hen ieder uur. En ze hadden het er ook niet naar gemaakt dat de Heere in hun leven nog terug zou komen. Ze hadden allen de meester verlaten. Het is, zou je kunnen zeggen, magor missabib. Het is schrik van rondom. Zo zitten ze daar bij elkaar. En dan lezen we, kwam Jezus en stond in het midden. Ze hadden hem niet verwacht. Ze hadden hem totaal niet verwacht. Het gaat niet van hen uit. Het is ook niet omdat ze zo gebeden hebben, omdat ze zo geworsteld hebben om zijn komst. Er is niets in hen. Maar gemeente, het gaat van hem uit. Plotseling is hij daar. Hoe is hij daar gekomen? Want we hebben zojuist gezien, de deuren waren gesloten. Jongens en meisjes, als de deur op slot zit, dan kan niemand binnenkomen. Hoe kon de Heere binnenkomen terwijl de deur op slot zat? Nou, dat is een wonder. En dat wonder, dat kan ik niet uitleggen. Dat hoef ik ook niet uit te leggen, want dan is het geen wonder meer. Wonderen zijn nooit te verklaren. Maar het grote is dat de Heere dat kan. Dat laat hij hier zien. En dat is een les voor deze ambtsdragers die hier bij elkaar zijn. Dat de Heere komen kan als de deuren gesloten zijn. Van nature is ieder hart gesloten. Ieder zondaars hart is gesloten. En nu zijn er mensen die zeggen, wij moeten eerst de deur van ons hart openzetten. En dan kan de Heere Jezus binnenkomen. Wel, als dat zo zou zijn, dan was het verloren. Want niemand zal zijn hart openzetten. Niemand zal zijn hart open kunnen zetten. Maar Jezus komt als de deuren gesloten zijn. Hij kan de grendels voor onze deuren wegschuiven. Hij komt niet omdat er zo naar hem wordt uitgezien. Maar hij komt omdat hij redenen neemt uit zichzelf. Wat een wonder voor de apostelen. Straks dan moeten zij het woord van God gaan preken. En ze merken bij de mensen weerstand. Want niemand zit op die boodschap te wachten. Maar Jezus kan komen als de deuren gesloten zijn. Daar staat hij plotseling in het midden, staat er. Wat is dat mooi, in het midden. Dus het is niet zo dat de Heere Jezus daar even een gesprekje gaat hebben in een hoekje van de zaal met Petrus. Of dat hij zich heel even afzondert met de Emmausgangers. Nee, hij staat daar in het midden van zijn kinderen. Hoe verschillend dat ze ook zijn. Je zou kunnen zeggen, bij allemaal even dichtbij. Of bij allemaal even veraf. Met het onderscheid wat er is in de oefeningen van het geloof. Jezus in het midden. En hij zeide tot hen, vrede zij u lieden. Wel, dat moet de discipelen heel bekend in de oren geklonken hebben. Want voor ons zijn dat hele bijzondere woorden. Maar we moeten bedenken dat dat een gewone Joodse groet was in die dagen. Vrede. Als er iemand ontmoet werd, dan werd ook wel gevraagd, is uw komst met vrede? Men wenste elkaar de vrede. Op zichzelf geen verkeerde groet gemeend. Wij zeggen dag of hallo. Wat zijn dat eigenlijk arme woorden? Wat kunnen we elkaar beter toewensen dan de vrede? En wij kunnen het elkaar niet geven. Maar hier komt iemand in het midden die het niet alleen zegt, maar die het ook schenkt. Zijn woorden zijn ook daden. Jongens en meisjes, de Heer Jezus is naar deze aarde gekomen om de vrede te verdienen. Jullie weten het wel met kerstfeest. Toen zijn de engelen gekomen in Efrata's velden. En wat hebben ze gezongen? Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. De Heer Jezus is gekomen om die vrede aan te brengen. En hij had deze vrede ook aan zijn discipelen beloofd. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Die vrede die was beloofd. Maar die vrede was zo verstoord voor de discipelen. Ze waren de Heer Jezus kwijtgeraakt. En ze konden er niks meer van bezien. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat komt de vorst van Pasen doen? Hij komt deze vrede brengen aan zijn kinderen. Vrede, zei jullie. Het is een groot verschil wie het zegt. Het is een groot verschil of twee mensen dat tegen elkaar zeggen, of dat de vredevorst deze woorden spreekt. Hij wenst hen niet de vrede, hij schenkt hen de vrede. De vrede die hij zelf ervaart. We hebben het gehoord op Goede Vrijdag. De vrede die er kwam toen hij zijn hoofd kon neerleggen aan het kruis. De vrede door recht, de vrede door verzoening. De duur verworven vrede. En dan moeten we erop letten, gemeente, dat dat hier niet een algemene boodschap is. Er staat niet vrede, zij alle mensen. Maar de Heere zegt tegen zijn kinderen, vrede zij u lieden. Het is eigenlijk net als met kerstfeest. We lezen met kerstfeest dat de engel tegen de herders zegt, ik verkondig u grote blijdschap, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere. Dat was een boodschap voor uw lieden, voor de herders. En dit is ook een persoonlijke boodschap, dit is een persoonlijke boodschap voor Gods kinderen. De boodschap van vrede heeft een adres. En dan is deze vrede bestemd voor al die kinderen Gods, die daar bij elkaar zijn. Ze mogen er allemaal in delen. Maar ze hebben er niet allemaal dezelfde troost uit. Het is een groot verschil of je dat nu bekijkt vanaf de kant van de vredevorst. Hij deed het vooral zijn kinderen en ze zullen het allemaal krijgen. Of dat je het nu bekijkt vanaf de kant van zijn kinderen. Ze kunnen niet allemaal zien dat ze een kind van hem zijn. Sommigen hebben het in hun beleving zo diep verzondigd. En wat doet de Heere Jezus nu? Hij gaat zijn kinderen brengen tot die vrede. Vrede, zij uw lieden. Vrede met God. Dat is het grootste wat er is. Want door onze diepe val in Adam leven wij in oorlog met God. En er is alleen vrede door recht. Er is alleen vrede door de opstanding van Christus en anders niet. En niet alleen vrede met God, maar deze vrede is een vrede in de breedste zin van het woord. Het is ook vrede onder elkaar. Als de Heere deze vrede brengt, dan is er ook onderlinge vrede. Was er bij de discipelen ook niet altijd? Soms dan hebben zij getwist wie van hen de meeste zou zijn, maar nu niet. Nu mogen ze delen ook in de onderlinge vrede, als ze ooit de eenheid gevoeld hebben. Dan is het op die ogenblikken geweest, onze eerste gedachte. De vertroosting met, ik kan u die troost niet geven, ik mag die troost prediken vandaag. Maar bid om de komst van de vredevorst, die deze vrede thuis kan bezorgen, door zijn woord en door zijn geest. We gaan naar onze tweede gedachte, de tekenen van deze vrede. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. We moeten erop letten dat de dingen in de Bijbel vaak heel kort beschreven staan. Het wil niet zeggen dat het altijd ook zo heel kort geduurd heeft. Vaak is het maar een hele korte samenvatting. En als wij de geschiedenissen met elkaar vergelijken van de verschillende evangelisten, dan blijkt dat de ene evangelist hier de nadruk op legt en de andere evangelist daar de nadruk op legt. Want er heeft zich meer afgespeeld dan wij hier met deze enkele woorden lezen. Als de Heere Jezus daar komt en zegt, vrede zij u lieden, jongens en meisjes, wat denk je dan? Wat gebeurt er? O, dan zijn de discipelen blij. Dan zeggen ze, wat is het groot dat u gekomen bent en dat wij u mogen ontmoeten. Denk je dat? De Heere Jezus kwam uit de dood. Kan dat? Nee. De Heere Jezus kwam door de gesloten deur. Kan dat? Nee, dat kan niet. En nu raken de kinderen van de Heere in verwarring. Het is zoveel wat hier gebeurt. Het is zo groot wat hier gebeurt. Dat kunnen ze allemaal niet bevatten. Lucas schrijft, en zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat ze een geest zagen. Ik zei al, hun zenuwgestel heeft ook een knak gekregen. Er is nogal wat gebeurd. En de werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt, die laat zien dat die vrees niet zomaar heel eventjes geweest is, maar dat heeft echt enige tijd geduurd. Er wordt een imperfectum gebruikt. Ze waren helemaal van slag. Helemaal van slag toen de Heere Jezus kwam. Het is eigenlijk net als toen de Heere Jezus vroeger kwam over het water. Dat hadden ze ook niet verwacht. En toen hebben ze geroepen, het is een spooksel, het is een spooksel. En ook nu, ze volgen het niet. Gemeente, wie iets van Gods recht beleefd heeft, daar kom ik weer op terug. Er wordt soms wel eens makkelijk over gepraat, over het recht van God. Over Goede Vrijdag, wordt soms zo romantisch over gedaan. Maar wie iets beleefd heeft van Gods recht, die moet met Paulus zeggen, wij dan wetende de schrik des Heren. Echt waar, dat gaat niet aan je voorbij. Dat gaat heel diep. Te moeten leren dat je voor God niet kunt bestaan en dat het rechtvaardig is om voor eeuwig verloren te gaan. Als de Heere je zulke dingen gaat leren, dan is de opstanding van de Heere Jezus niet iets gewoons. Niet iets wat je zo wel even begrijpen kunt. Wat je zo wel even aan kunt nemen. Gemeente, dat is zo groot. Dat is zo groot dat het voor mij nog kan. Ik die de eeuwige dood verdiend heb, dat is zo'n groot stuk, dat kan ik niet bevatten. O, de discipelen, ze denken, zijn zo bang van de Joden en zo bang van deze verschijning. Ze denken nog dat hun einde gekomen is. En dan gaat de Heer ze op hun gemak stellen. Hij zegt, waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Overleggingen, ze zijn aan het redeneren. De Heere ziet ze als het ware denken. Hij zegt, stop daar nou eens mee, met al uw geredeneer. En hij geeft ze ook een standje, Marcus zegt, hij verweet hun ongelovigheid. En hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. Jullie hebben toch zojuist de getuigenissen gehoord. Petrus heeft het toch verteld. De vrouwen hebben het toch verteld. De Emmausgangers hebben het toch verteld. Waarom geloven jullie dat niet? En als hij dit gezegd had, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Heel opmerkelijk, jongens en meisjes. De Heer Jezus zegt niet, kijk eens goed naar mijn gezicht. Kennen jullie mij dan niet? Herkennen jullie mij dan niet? Je ziet toch wel dat ik het ben? Nee, de Heere heeft een veel krachtiger bewijs. Hij toonde zijn handen. En wat is er te zien aan die handen? Twee wonden. Twee littekens. Zijn zijde. Wat is er aan zijn zijde te zien? Eén groot litteken van een speer die daar naar binnen gegaan is. En Lucas schrijft ook zijn voeten. Hij laat ook zijn voeten zien. Wat is er aan die voeten te zien? In iedere voet zit een litteken van de dikke nagels die daar doorheen geslagen zijn. De Heere Jezus toont de kruistekenen. De kruistekenen. Hij wil zeggen, ik ben dood geweest. Maar zie, ik ben weder levend geworden. Ik ben dezelfde. En jullie krijgen mij nu uit de dood terug. De vrede waar ik het over heb, dat is een vrede die ik heb betaald. Dat is een vrede die de Vader mij gegeven heeft. En ik heb ook het recht om dat aan jullie mee te delen, want het recht Gods dat eist niet meer. Alles is voldaan. Hier is de goede herder, die de kleinen opzoekt en die weet wat ze nodig hebben, de kruistekenen. Veelzeggend. De sacramenten kunnen in deze dagen niet bediend. O, zeggen sommige mensen, dat geeft niet, dan schuiven we een poosje op, dat komt wel een keer. Maar dat is zo'n gemis. En waarom is dat zo'n gemis? Dat zijn de kruistekenen. En juist door die tekenen wil de Heere zijn kinderen op dat grote wonder wijzen, wat ze met hun verstand nooit zullen kunnen begrijpen. Vrede zij u lieden. Wat kunnen ze soms ook van hun stuk zijn? Wat kan hun zenuwgestel ook een knak krijgen? Ook in deze coronatijd. Wat kunnen ze achtervolgd worden door de dood? En dan is er maar één ding, wat een kind van God gerust kan stellen, gemeente, dat zijn de kruistekenen. De tekenen van het voldane recht. En nu kunnen we het niet zien, maar ik mag het u nog wel prediken. En u kan de Heere, o volk van God, ook de prediking gebruiken tot versterking van het geloof. De prediking heeft een dubbele werking, de sacramenten een enkele werking. Maar de versterking van het geloof kan ook onder de prediking van het woord. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Ja, maar ook hier staat het weer heel kort beschreven. Als wij het bij Lucas lezen, dan staat dat zij het van blijdschap nog niet konden geloven. Ze komen helemaal uit de diepte, moet u rekenen. Ze lagen in de kolken, ze lagen in de zee van ramp en onheil, daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. En u haalt de Heere ze uit de kolken. En hij zet ze als het ware in de wolken. Maar dat verschil. Maar dat verschil dat is zo, zo groot. Kunnen ze niet verwerken. Dat kunnen ze niet in één ogenblik bevatten. Ze kunnen het van blijdschap niet geloven. Kijk, mensen die dat wonder niet kennen, die snappen dat niet. Die zeggen, nou, dat moet je toch gewoon aannemen dat het zo is. Dat moet je toch gewoon geloven. Nee, dat gaat niet zo, gemeente. Daar is het wonder te groot voor. Daar is het verschil te groot voor. Het verschil tussen wat ik verdiend heb en wat de levensvorst kon brengen. Dat kun je niet in één moment zo even een knop omzetten. Dan moet ik denken aan Psalm 126, waar we wel eens over gepreekt hebben op de dankdag. Weet u het nog? Wat staat er in Psalm 126? Toen de Heere de gevangenen Sions wederbracht, toen waren wij gelijk degene die droomde. Het was te groot. Het was niet te bevatten. Ik denk aan Jacob. Toen de boodschappers kwamen. En toen ze zeiden, Jozef leeft nog. Hij is regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart. En hij geloofde het niet. Kunt u zich voorstellen dat die man dat niet kon geloven? 20 jaar was Jozef dood. En niet in zijn hart, maar wel in de beleving. 20 jaar was Jozef onbereikbaar. Dat is te groot. Jozef leeft nog. Kunt u dan begrijpen, als de meerdere Jozef komt en zegt, ik leef nog, kijk maar. Dat voor een beproefde ziel te groot is. En wat doet de Heere dan? Dan daalt hij nog lager af. Dan vraagt hij aan zijn discipelen om iets te eten. Hij wil ze op hun gemak stellen. Ik ben geen geest. Wat halen jullie toch allemaal in je hoofd? Is er hier niet iets om te eten? En dan lezen we dat ze hem brengen een gebraden vis en een stukje van een honingraad. En hij eet het op. En misschien hebben ze wel met hem gegeten, want ik lees in Handelingen 10. Als Petrus bij Cornelius is, dan zegt hij in het 41ste vers dat de discipelen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij van de doden was opgestaan. Misschien ziet dat wel op dit moment. De Heere Jezus toont hen zijn vriendschap. Hij geeft hen de rust. Hij laat het rustig op hen inwerken. Hij weet hoe zwak van moed dat ze zijn en hoe klein van krachten. Drink maar langzaam tot hen door. Dat mis je zo bij mensen die redeneren over al deze dingen. Je mist het wonder. Het wonder, gemeente, dat heeft tijd nodig. Het wonder, dat moet verwerkt worden. Dat weet de Heer ook. Het wonder, daar wil de Heer zijn knechten voor gebruiken. Om daar licht over te laten vallen. Daarom is de prediking ook aan de kerk gegeven. Daarom ben ik ook zo verblijd dat we dat middel vandaag ook nog mogen hebben. De kruistekenen zullen na Pasen de troost geven van Pasen. Namelijk, de Heere is waarlijk opgestaan. Kijk, nu valt er licht over Goede Vrijdag. hebben dat met Goede Vrijdag gezegd, dat er eigenlijk met Pasen pas licht overvalt. Toen was Jezus dood. Maar nu is Jezus levend en de tekenen zijn een prediking. Dat Hij dezelfde is, dezelfde van vroeger. Hebt u ook al zo'n ontmoeting mogen hebben, gemeente? Het is groot als je de Heere Jezus mag kennen, hebben we vanmorgen iets van gezegd. Maar er is een kennen en een vervolgen te kennen. En weet u waar nou echt houvast ligt als je de Heere Jezus mag leren kennen in zijn verhoging? Dan komt de zaligheid zo vast te liggen. Want Hij die aan zijn discipelen nu verschijnt, die zal hen nooit meer alleen laten. Zeker, Hij gaat straks naar de hemel. Maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt Hij nimmer meer van hen. Hij zal ze de troost nalaten en ziet ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Pasen, dat is zo rijk. Helaas, de wereld begrijpt er niks van, jongens en meisjes. Dan kom je langs een winkel en dan staat er vrolijk Pasen. Wat is dat arm in deze bewogen dagen, vrolijk Pasen. Wat heb je daar nou aan? Maar dit is Pasen. Als de levensvorst bij je is en als je mag weten, Hij heeft alles voor mij opgelost. Dat is Pasen. Laten we daarom vragen. We gaan naar onze derde gedachte, de prediking. Maar eerder dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 126, vers 1 en 2. Wanneer de Heere uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Psalm 126, vers 1 en 2. Onze derde gedachte, de prediking van deze vrede. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Waarom zegt hij dat nog een keer, jongens en meisjes? Dat heeft hij toch al gezegd. Je groet toch iemand niet twee keer als je binnenkomt. Eén keer is toch genoeg. Ja, maar het gaat hier ook niet om een gewone groet. Dan had de Heer Jezus het ook niet behoeven te herhalen. Maar het gaat hier om een bevestiging van de vrede die hij verworven heeft. En waar de Heer Jezus nu over gaat spreken, dat is over hun werk als ambtsdrager. En dan hebben zij ook die vrede nodig. Zij worden geroepen om het evangelie des vredes te gaan prediken. Want de Heer Jezus blijft niet. Hij zal straks naar de hemel gaan. En de boodschap moet wel blijven. En wie zal dan spreken van de vrede? Wie zal dan de boodschap verkondigen die de Heer Jezus eerst verkondigd heeft? Dat moeten zijn discipelen doen. Dat moeten zijn knechten doen. Dat moeten de dienaren des woords doen. Die boodschap die moet over de wereld gaan, beginnende van Jeruzalem en Judea en Samaria tot aan de uiterste einden van deze aarde. Daar zitten ze zo bang, achter de gesloten deuren. Maar dan moeten ze niet blijven zitten achter de gesloten deuren. Dat is wel veilig met de deur op slot. En het is ook wel te begrijpen dat ze daar zitten met de deur op slot. Maar zo mag het niet blijven. Straks dan moet Petrus spreken voor een gemeente van duizenden mensen op de grote Pinksterdag. En hoe moet dat als hij daar zo vreesachtig blijft zitten? Vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. De Heer Jezus is naar deze aarde gezonden om de vrede te verwerven. Dat hoeven de discipelen niet te doen. Daar hebben ze hem ook nooit bij kunnen helpen. Dat heeft de Heer Jezus alleen gedaan. En daarvan heeft hij gezegd, het is volbracht. Maar de vrede die de Heer Jezus verworven heeft, die vrede moet wel gepredikt worden. Mensen moeten daar deel aan krijgen, dat is heel persoonlijk. En daarom zendt de Heer zijn knechten uit om dat evangelie des vredes te verkondigen. De Heer Jezus heeft ook gezegd in het hoge priesterlijke gebed, Vader, de woorden die gij mij gegeven hebt, die heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. En ik ben niet meer in deze wereld. Ik ga straks uit deze wereld, Vader, maar deze zijn in de wereld. En zij moeten door de wereld. Zij moeten het woord verkondigen. Ze mogen niet zwijgen. Gods knechten mogen vandaag niet zwijgen. Zolang de middelen ons toelaten, dan zullen we dit evangelie prediken. Waarom? Omdat de Heer ons zendt. Gelijkerwijs mij de Vader zendt. Alzo zend ik ook u lieden. Wat moeten wij dan preken? Wel gemeente, dat we van nature deze vrede missen. Deze vrede is ver te zoeken. Deze vrede zijn we kwijt. Wij moeten het u zeggen dat van uw kant die vrede een onbereikbare zaak is. De mensen zeggen het vandaag, we lossen het wel op met elkaar. We komen er wel uit. Met saamhorigheid, we overwinnen het virus. Het is allemaal zo, zulke arme praat. Want ook als wij dit virus overwinnen, wat dan? Is dat dan de vrede? Wel nee, de ware vrede is veel dieper. En wat mogen wij doen als dienaren van het goddelijke woord? Wij mogen prediken, gemeente, wie die vrede verworven heeft. Wij mogen van u afwijzen. Wij mogen heen wijzen. De inhoud van de prediking is niet, we lossen het samen wel op. Maar de inhoud van de prediking is, één is er, slechts één is er, bij wie die vrede te krijgen is. En wat we ook mogen doen, dat is u prediken, hoe die vrede nu te verkrijgen is, in welke weg. Dus niet alleen dat die vrede er is, maar ook hoe je eraan kunt komen. En in welke weg gaat dat dan? In de weg van ellende, verlossing en dankbaarheid. In de weg waarin je erachter komt dat je in oorlog bent met God. En dat je de wapens moet leren inleveren. En dat je moet leren tot een overgave te komen. En je moet onderwerpen aan het oordeel van de hoogste rechter. En daar vecht u tegen. Maar dat is de weg. Want Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerigen door gerechtigheid. Gelijkerwijs mij de Vader zend, zend ik ook u lieden. En als hij dat gezegd had, blies hij op hen. Kijk eens wat de Heer Jezus doet, jongens en meisjes. Hij blaast over zijn discipelen heen. Er gaat als het ware een wind uit zijn mond. En de geest, het woord geest, dat betekent ook adem, dat betekent ook wind. De Heer Jezus, hij maakt het allemaal zichtbaar voor de discipelen. Ze begrijpen er zo weinig van. Hij zegt, de Heilige Geest moet over u komen. En in beginsel komt de Heilige Geest daar ook over de discipelen. Hij zegt eigenlijk, jullie hoeven het niet alleen te doen. Je begrijpt ook wel dat jullie het niet kunnen. Jullie zijn zo bevreesd. Petrus durft het echt niet. En Thomas al helemaal niet. Wat zijn het bange rikken. En dat de Heere nou zulke mensen gaat gebruiken. Om het evangelie des vredes te verkondigen. Hoe durven ze toch? Hoe kunnen ze toch? Jongens en meisjes, nu ga je er misschien iets van begrijpen. Door de Heilige Geest. Alleen door de Heilige Geest. Anders stond deze dominee hier ook niet. Echt niet. Het is helemaal niet omdat ik zo groot ben of omdat ik het kan. Want dan was ik ook al lang weggelopen. Maar omdat de dominee mag merken dat de Heilige Geest helpt. Dat de Heilige Geest opent. Dat de Heilige Geest zorgt. En dat geeft mij soms zoveel moed. Om door te mogen gaan, ook in deze dagen. De Heere geeft wat nodig is. En die prediking is wel ernstig, is wel belangrijk. Want de Heere zegt tegen zijn discipelen, zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Dus er gebeurt wel wat. Onder de prediking, er gebeurt vanmiddag wat. Terwijl wij aan het luisteren zijn. Wat gebeurt er dan? Wel, het gebeurt onder de prediking dat mensen erbij ingesloten mogen worden. Dat mensen mogen ontvangen door de Heilige Geest de troost van de vergeving. Dat mensen mogen ontvangen de kracht van het werk van de Heere Jezus Christus, trap en mate onderscheiden. En als dat nou gebeurt hier op deze aarde, onder de prediking van het evangelie, dan zegt de Heere daarvan, dan worden ze vergeven. Dus dan zal straks blijken, als wij voor de Heere moeten verschijnen, dat de prediking ervoor gebruikt is. De Heere heeft zijn knecht gezonden. Dat is het belang van de prediking. En daarom, wij moeten thuis mee blijven luisteren. Ook al duurt deze periode misschien nog wel lang. Ik weet het ook niet. Maar dit is het middel om vergeving der zonde te krijgen. Dit is het middel wat de Heere gebruikt. En aan de andere kant is het ook zo, als je onder de prediking merkt dat het je niks doet. Als je de Heere Jezus niet leert kennen, als je zonde geen zonde worden, dan blijft het oordeel. Kijk eens wat er staat. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Dat wil zeggen, die zonden die zijn er al, dat oordeel dat ligt op hen en dat blijft dan zo. En als het nu zo blijft onder de prediking, dan blijft het straks ook zo. Dan moet je niet denken, als je gaat sterven, dat dan plotseling je zonden weggaan. Als ze in de kerk niet weggaan, als ze onder de prediking niet weggaan, gaan ze straks ook niet weg. En misschien voel je die last niet eens, maar vraag of de Heer je eraan ontdekt. Zulke last van zonde en plagen. Niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. En als je die last gaat voelen, kun je niet verder. Dan kun je niet verder. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Die vergeving in het werk van de middelaar is nog te verkrijgen. En daarom om Sions wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Troost, troost mijn volk, zal u die de God zeggen. En hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten dergenen die vrede verkondigen. Vrede door recht. Vrede des kruises. Vrede om Jezus wil. Amen.